De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Donderdagochtend op Hemelvaartsdag begint de dienst om 9:30. Volgende week zondag zal het heilige avondmaal worden bediend. Tot het doen van openbare belijdenis zijn toegelaten Rozemarie Cornelia Blaak, Gerard Johannes Huisman, Aart Jacob van Huizen, Jelmer Alexander Kleijan, Johanna Jacoba Kleijan van Horsen. Dit alles zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 46, het eerste en laatste vers. 46 vers 1, God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En het zesde, de Heere, de God der legerscharen is met ons, hoed ons in gevaren. 1 en 6 van 46. Wij luisteren nu eerst naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, vers 83, wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En wat er verder volgt. Daarna lezen we het evangelie naar Lucas, het 24e hoofdstuk, de versen 36 tot en met 49. Lucas 24, vers 36 tot en met 49 is de schriftlezing nadat we gezongen hebben Psalm 119, vers 83 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.
De tekst voor de prediking voor deze morgen, die in het teken staat ook van de voorbereiding op het avondmaal, kunt u vinden in het gedeelte dat we samen gelezen hebben. Lucas 24, versen 36 tot en met 39. Dan lezen we Gods woord als volgt. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij uw lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. Voor wij tot de verkondiging overgaan, willen we samen eerst de Heere bidden om zijn zegen. En in de voorbeden gedenken wij aan de rouwdragende familie Kooiman van Turenhout, die afgelopen week in het geopende graf heeft gestaan. Dan de rouwdragende familie Gauw, Klein Jan, van wie een schoonzuster is overleden. En de rouwdragende families Kraaienveld en Kranendom Kraaienveld. Mijn broer en zwager Jan uit Zwijndrecht is gisteren bij plotseling overleden. We doen ook voorbeden voor zuster W. Boer, Bunk, die in de Fontein te Bos en Duin verblijft. Langdurig zieken en ook dankzegging voor de familie Voogd, die mocht gedenken dat ze 65 jaren door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. Zoeken wij samen ons aangezicht. Almachtige en eeuwige God, schepper van al wat is, die in uw voorzienigheid uw schepping zo onderhoudt, daar kunnen we deze ochtend weer getuigen van zijn, Heere, hoe gij na een periode van droogte het land weer grotelijks verrijkt met uw regen en uw zegen. Heere, dat had de schepping zo nodig. En we danken u dat u dat op deze gezette tijd ook weer geeft. Dat u daarin ook betoont dat u een God bent die uw hand open doet en al wat er leeft verzadigt naar uw welbehagen. We danken u voor de gezondheid die we mogen ontvangen. Zoveel althans dat we hier kunnen zijn. Of dat we thuis mee kunnen luisteren. Of waar wij ons ook op dit moment bevinden. Wie wij ook zijn. Wij horen nog. En we leven nog. En we zijn nog. En Heere, nu zijn we in uw huis gekomen. waar het niet alleen gaat over deze dingen, maar waar het bovenal gaat om die eeuwige dingen. De dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En nu kan het in het geestelijke ook zo zijn zoals het in het rijk van de schepping was. Dat alles zo droog en zo dor is. En dan weten wij hier in Nederland nog niet eens heel goed wat dorheid en droogheid is. Maar in de woestijnen waar niets groeit en niets bloeit, waar nooit een druppel regen valt. De doodsheid van de woestijn. Heren, ontdek ons daar toch aan dat we dat van nature zijn. Een dorre, een dode plaats. Waar niets groeit, waar niets bloeit, waar geen vruchten zijn, waar geen leven is. Heren, wilt u dan geven dat vanochtend er water mag vallen op het dorstige en stromen op het droge. En geven dat uw geest mag uitgegoten worden op alle vlees. Ook op uw kerk, heren, die in uw woord ook een bezwijkende erfenis wordt genoemd. Wat kunnen ook zij in de droogte en in de dorheid verkeren. Door eigen slordigheid en zondigheid. Door ongelovigheid, door traagheid van hart. Door omstandigheden in het leven. Maar heren, u bent toch die goede herder. Geslagen door het zwaard van Gods gerechtigheid. De schapen kunnen verstrooid en verward zijn. Maar u bent toch die goede herder die uw hand tot de kleine wendt. Een milde regen zond, go Heer, op uw bezwijkend erfenis neer. Sterkte aan haar te geven. Heren, wat hebben we dat nodig, te midden van alles. Te midden van ons hart, te midden van ons leven, te midden van de duisternis. Te midden van alles wat zo onder het stof ligt. En heren, dan wacht het alles op uw komst. Uw kinderen kunnen het ook niet verder brengen dan achter gesloten deuren treuren en wenen. En ze kunnen terugdenken aan de tijden dat dat zo anders was. Maar ze kunnen het niet veranderen. En heren, nu bent u gekomen daar in die zaal in Jeruzalem. Waar die bezwijkende erfenis zat. En waar ze treurden en weenden. En waar ze elkaar niet konden helpen. En waar het ongeloof de toon aanvoerde. Maar u kwam zelf. En heren, wilt u dat ook vanochtend doen? Ons een bezoek brengen. En wij zijn het niet waard, heren. Maar dat waren die discipelen ook niet. Ze hadden u allen verlaten. Ze hadden u verloochend. Ze hadden zich aan u geërgerd. Maar het hield u niet tegen, heren, want uw herdershart was niet veranderd. En zou u ons dan ook deze ochtend uw genade willen betonen? Zoals u ook daar en toen gedaan heeft. U hebt een middel gegeven waarmee uw kerk hun zintuigen mag gebruiken om versterkt te worden in dat aangevochten en verzwakte geloof. En daarnaast, heren, laat u ook zien dat die scheiding er is, die separatie tussen uw gelovigen en zij die daar buiten staan. En heren, ook in die separatie bent u toch een lieflijk en vriendelijk God. Die niet alleen zegt wat het niet is, maar ook wat het wel is. En geeft dat we ons daaraan mogen toetsen, heren. Wat we ook in deze week van voorbereiding eerlijk met onszelf omgaan. Bovenal heilig met de dingen omgaan die Gij ons hebt gegeven als kerk. En wilt u zo zelf dat bezoek brengen in ons hart, dat zo gesloten is van nature voor God en goddelijke zaken. Terwijl we, heren, ook bidden voor elkaar in alle omstandigheden van het leven, de rouw die er is, drie families hebben te maken gekregen met de dood. Er is een begrafenis geweest afgelopen week van de oude zuster van de gemeente Kooiman. Zij is begraven en men kent en vindt haar standplaats zelf niet meer. En nu zijn er treurende familieleden. Heren, wilt u hen vanuit uw woord onderwijzen en helpen. Daar bidden u ook voor onze zuster Gauw Kleinjan met haar familie, van wie een oude schoonzuster is overleden. En zo dunt de generatie waarmee zij is opgegroeid en die ze al zo lang kent, heel erg uit. En is ze een van de weinigen die van die generatie is overgebleven. Heren, dat is ook een boodschap. Wilt u dat aan haar hart heiligen? We bidden u ook, heren, voor de families Kraaienveld, Kranendon Kraaienveld, van wie broer Jan, zwager Jan, zo vrij plotseling overleed na vrijdagavond een zware hersenbloeding te hebben gekregen. Dan weet u wat dat betekent, Heer, ook in de kring van de familie met wie zo'n hechte band is. En hoe er nu al de vierde is overleden uit het gezin waarin ze zijn opgegroeid. En dat zal bij het ouder worden alleen maar meer worden, Heer. Ze staan vooraan in de rij. En wilt u dan geven, Heer, dat in die rouw uw vertroostende nabijheid mag worden ontvangen en worden opgemerkt. En wilt u ook in dit sterven nog spreken. Gedenk ze ook in de komende week, als de begrafenis moet plaatsvinden, ook aan de weduwe die achterblijft, die ook een zwakke gezondheid heeft. Zie op haar en op haar kinderen in gunst van boven. We bidden u, Heren, voor zuster Boer, die in de fontein verblijft. U kent ook haar toestand, Heren. Wilt u haar opzoeken ook in al die dingen die haar zo benauwen en zo terneerdrukken. Wilt u aan Jan en de kinderen gedenken die om haar heen staan. En Heren, geeft u zo dat ook deze periode van behandelingen van rust, dat die zegen mag afwerpen, vruchten mag dragen. Gedenk haar, Heren, wil ook haar daar een bezoek brengen. Wij danken u, Heren, dat de familie Voogd mocht gedenken dat ze 65 jaar door de band van het huwelijk verbonden zijn. U hebt hen lange jaren willen geven. Ze mogen tot op hoge leeftijd nog samen zijn. Maar er is ook de gedachtenis aan die zoon die hen overleden, die hen ontvallen is. Met wie ze zo'n bijzondere band hadden. Er zijn de gedachtenissen aan zoveel dingen in het leven die naar boven komen. Goede tijden, maar ook slechte tijden. Moeite en beproevingen, maar ook zegeningen en voorspoed. Ja, die grote zegen, Heren, wilt u hen die niet onthouden en geven dat het ook in de avond van het leven licht mag zijn door de zonne der gerechtigheid. Zo, Heren, bidden wij voor heel de gemeente, ook voor zuster Bor, langdurig ziek, wie toestand langzaam maar zeker steeds verder achteruit gaat. Heren, wilt u ook haar gedenken. Nu zij gevoelt dat het leven naar het einde toe gaat, nu haar krachten minder worden, nu de problemen zich opstapelen, wilt u haar en ook onze broeder die haar verzorgt en voor wie dat ook een kruis is, wilt u hen gedenken, ook met de kinderen en de kleinkinderen. Maar bovenal, Heren, wil haar hoofd omhoog richten en op u doen zien. En geef, Heren, dat zo in deze periode mag bemerkt worden dat u een barmhartig, genadig medicijnmeester bent. Wilt u ons zo nabij zijn, Heren, in de prediking, in het luisteren, hier en thuis. En vergeef ons genadig aan onze zonden. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking, gemeente, gaan wij samen zingen uit Psalm 30. 30, het eerste vers. Ik zal met hart en mond, o Heere, uw naam verhogen. Het vierde vers perst eens de bittere tegenspoed, des avonds het benauwd gemoed. En het achtste, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. 1, 4 en 8 van Psalm 30 zingen wij terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. het einde van de prediking na het amen, dan zingen wij Psalm 122, het derde vers. 122 vers 3, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Het derde van 122 zingen we straks na de prediking. In verband met de voorbereiding op het avondmaal willen we nu samen eerst het eerste gedeelte lezen van het formulier. Dat handelt over de zelfbeproeving. Formulier om het heilige avondmaal te houden, het eerste gedeelte. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn, alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars, waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen of aan zulke, en die aan zulke zegen in geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord, van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, allen die hun ouders ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoererers, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, kortom, al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als dat wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil is ons, in ons is overgebleven, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Geliefde gemeente, in 1662 verscheen er een boekje met de titel The Almost Christian Discovered. In het Nederlands, de bijna christen ontdekt. De schrijver was de Engelse puriteinse predikant Matthew Mead. Meade, zo werd hij door de oude mensen vroeger wel genoemd. Het boekje is een verhandeling over de woorden van koning Agrippa tegen Paulus uit Handelingen 26... waar Agrippa tegen Paulus zegt: gij beweegt mij bijna een christen te worden. Matthew Mead toont vanuit allerlei teksten en ervaringen aan dat iemand in allerlei opzichten op een christen kan lijken, maar het in werkelijkheid niet is. Een heel ontdekkend boekje, confronterend. Met name voor ons als christenen die die naam dragen. Maar tegelijkertijd, gemeente, ligt er ook heel veel troost in. Want Mead houdt het niet alleen bij de dingen te vertellen hoe het niet is en waar je de schijnchristen en de bijna-christen aan kunt herkennen. Maar hij vertelt wat het ook wel is. En dat ondanks dat een ware christen met veel zonden en zwakheden en ongeloof kan strijden, toch inderdaad een ware christen kan zijn. In het avondmaalsformulier, gemeente, vinden wij ook dat onderscheid tussen schijn en zijn, die separatie tussen die gemaakt wordt. We hebben dat zojuist gelezen op allerlei manieren. Dat er zelfbeproeving nodig is om te ontdekken, is het nu een waar geloof of is het nu een schijngeloof wat in mij leeft. Er wordt gezegd voor wie het avondmaal wel is en ook voor wie het niet is. En één belangrijke zin is deze, na die opsomming van al die zonden, dat dan de schrijver van dit document zegt dat Christus zijn avondmaal alleen voor zijn gelovigen heeft ingesteld. Alleen voor zijn gelovigen. Alleen die door een waar geloof hem zijn ingelijfd, ingeplant, die door het waarachtig geloof aan Christus zijn verbonden. Het avondmaal is niet bedoeld om iets ontroerends mee te maken en een religieuze ervaring of zoiets te hebben. Maar het avondmaal is voor de gelovigen, tot de gedachtenis van Christus in hun leven, wat hij gedaan heeft, wat hij betekent, wat zijn bloed voor waarde heeft voor hun. Maar we zien, gemeente, zowel in dat boekje van Mead als ook in het avondmaalsformulier, ook in die separatie, ook in dat onderscheid tussen schijn en zijn, een ondertoon van liefde en van vriendelijkheid. Er wordt niet op een harde, kille wijze een scheiding getrokken en mensen worden niet weggeslagen zozeer, maar mensen worden getracht om zich te beproeven en om zichzelf voor God te verootmoedigen. En dat treffen we, gemeente, ook aan in de geschiedenis waar we verder in gaan lezen. We hebben in Lucas 24 al langere tijd gelezen, na de opstanding. En het leek mij ook geschikte stof om zowel de voorbereiding als de bediening en nabetrachting ook uit te houden. Hoe de Heer Jezus zijn kerk opzocht, die daarachter die gesloten deuren zat, hoe hij hen een bezoek bracht. En dat waren geen mensen die zoveel geloof hadden, die zoveel vruchten konden tonen. Nee, ze zaten achter een gesloten deur, ze treurden, ze weenden, zo zegt Marcus. En de Heer Jezus moet ze ook bestraffen. Hij verweet hen, zo zegt Marcus, hun ongelovigheid en hun hardheid van het hart. Dat ze niet geloofd hadden, degene die hadden gezegd dat hij was opgestaan. Maar tegelijkertijd die ondertoon van liefde, van ontferming. Want hij is de herder. En hij zocht zijn verstrooide schapen op. En we gaan daarover nadenken. We zetten naast de prediking het thema Jezus in het midden van zijn discipelen. De eerste gedachte, hoe hij hen aantreft. De tweede, hoe hij hen begroet. En de derde, hoe hij hen vertroost. Hoe hij hen aantreft, treurend en wenend in een ongeloof en hardheid van het hart. Hoe hij hen begroet, vrede, zij u lieden. En hoe hij hen vertroost, hij toonde hun zijn handen en zijn voeten. Gemeente, jongens en meisjes, je zou kunnen zeggen dat de geschiedenis van deze morgen die we behandelen de allereerste kerkdienst is geweest in het bestaan van de christelijke kerk. De discipelen kwamen op de opstandingsdag, op de dag des Heren, de zondag, zoals die dan bij ons genoemd wordt, bijeen. En jongens en meisjes, als je goed kijkt naar het huis waarin die discipelen zaten, dan zie je dat de deur op slot zit. De sleutel is omgedraaid, de grendel zit erop. Niemand kan naar buiten, niemand kan naar binnen. En dat is niet omdat die discipelen bang zijn voor inbrekers. Ja, ze zijn wel bang, maar dan voor de Joden, zo staat er. Om de vrezen der Joden hadden ze de deur op slot gedaan, want die Joden, daarmee wordt bedoeld het Sanhedrin, de Joodse leiders, die hadden hun meester de dood ingejaagd. En nu waren zij zo bang dat zij de volgende zouden zijn. Daarom zitten ze achter die gesloten deuren, bang voor de Joden, bevreesd dat ze opgepakt zullen worden. Maar er is meer aan de hand bij die discipelen. Niet alleen dat ze letterlijk achter die gesloten deur zitten in dat huis, maar het wil ook iets tonen, gemeente, van de geestelijke toestand waarin zij zitten. Hun hart zit zo op slot. Het was duister in hun hart en in hun leven. Alles lag overhoop. Want hun meester was er niet meer. Hij was gestorven. En ja, er was verwarring onder die discipelen. Want er waren inderdaad vrouwen gekomen en die hadden gezegd dat hij leeft. Die engel had hen dat verteld, maar ze hadden hem zelf ook gezien, zeiden ze. En dan waren er die Emmausgangers. En er was Simon Petrus. En die had ook verteld dat hij leeft, dat ze hem gezien hadden. En het lijkt even, gemeente, alsof dat de hoop van die discipelen opgeflikkerd is uit die geschiedenis die we als laatste behandeld hebben, dat die opgetogen woorden van de mensen, van de discipelen, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Maar als wij naar het Marcus Evangelie kijken, gemeente, hoe dat het daar wel wordt verwoord, en dat moeten we toch altijd maar nasleggen, schrift met schrift vergelijken, dan zien we in Marcus 16 vers 11... dan gaat het over die vrouwen als deze. Ik bedoel, de discipelen hoorden dat hij leefde en van haar, van die vrouwen, van Maria Magdalena enzovoorts gezien was, geloofden ze het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante dan twee van hen, die Emmausgangers, daar ze wandelden en in het veld gingen, deze ook heengaande boodschappen de anderen, maar ze geloofden ook die niet. Ze treurden, ze weenden, ondanks wat die vrouwen zeiden, ondanks wat Simon Petrus zei, ondanks dat die Emmausgangers hen verteld hadden wat hen gebeurd was. En de grote vraag, gemeente, bij deze discipelen is: hoe kan dat nu veranderen? Elkaar konden ze niet helpen, dat is wel duidelijk. En ze bleven achter die gesloten deuren zitten. En misschien zijn er wel die meeluisteren, die ook achter een gesloten deur zitten. Ik bedoel dat dan even heel letterlijk. In een verzorgingshuis bijvoorbeeld, in een verpleeghuis, thuis, ziek op bed, een instelling, een inrichting. Je kunt er niet weg. En wat zou je misschien graag nog naar de kerk gaan? Maar dat kan niet meer. Maar als we achter zo'n gesloten deur, gemeente, zitten, dan mag er toch de boodschap zijn dat de Heer niet in de weg staat. Dat Hij daar ook een bezoek kan brengen. Dat Hij daar ook zijn zegen wil geven. Maar hier in deze geschiedenis, zei ik al, gaat het dieper dan alleen die fysieke, alleen die letterlijke gesloten deur. Hier gaat het om een geestelijke toestand. Hun hart zit zo op slot. Het is duister in hun geestelijke bestaan. En dat is een veel ergere toestand. Dat is iets wat van nature zo in ons hart en leven is. We worden geboren met een hart dat gesloten is. Gesloten voor God. Gesloten voor zijn Zoon. Gesloten voor het woord, gesloten voor de genade van God. Ja, het staat open voor de wereld. Ons hart staat open voor de zonde, die hoeft maar aan te kloppen en de deur gaat open. Maar voor de Heer en voor zijn dienst en voor zijn woord is het gesloten vanwege ons ongeloof. Dat is de grote ophouder, dat is de grote oorzaak ook hier. Dat verwijt hij hen straks. Hij verweet hen hun ongelovigheid. Dus het is niet allereerst onmacht, maar het is vooral ook onwil. De ongelovigheid. En gemeente, heb jij al ontdekt hoe taai dat ongeloof is? Zo verschrikkelijk taai. Dat geldt niet alleen als je nog onbekeerd bent, dan ook. Maar dat geldt ook de kerk van God. Het geldt ook niet alleen onbekeerde zondaren, dan is het. Hè, als je geen nieuw hart hebt. Als je nog voor eigen rekening leeft. Als je nog blind bent voor God. En voor zijn diensten, voor zijn woord. Ja, dan hoor je wel in de kerk over God spreken. En je hoort wel iets over het genadeleven verkondigen. En het gaat over Jezus en het gaat over bekering. Maar in je hart denk je: waar gaat dit over? Ik ken dit niet. Ik herken het niet. Er wordt over God gesproken, maar waar is God? Ik voel hem niet. Zo is het toch? Dat ongeloof. Ook al spreken anderen erover. Ook al getuigen anderen ervan. Waar gaat dit over? En nogmaals, niet alleen bij onbekeerde mensen. Maar hier zie je het ook bij bekeerde mensen. Niet alleen bij onbekeerde zondaren is dat ongeloof. Maar ook bij wedergeboren zondaren is dat ongeloof zo taai, zo hardnekkig. Hier zitten we bij de discipelen. Nou, dat waren wedergeboren mensen. Getrokken uit de duisternis tot Gods licht van genade. Uitverkoren tot de zaligheid. Uitverkoren zelfs om discipel van de Heer Jezus te zijn. Geroepen, uitgezonden, wonderen gedaan. Zoveel woorden van de Heer Jezus gehoord. 3 jaar waren ze met hem geweest, ze hadden zijn wonderen gezien. Maar met al die dingen zijn ze de dood ingegaan. Alles wat ze beleefd hadden, alles wat ze gehoord hadden, alles wat ze gezien hebben. Al hun hoop, heel hun verwachting, al hun geloof. Het was weg door wat er met Jezus is gebeurd toen hij gevangen werd genomen. En toen hij gekruisigd werd. En toen hij stierf. En toen hij begraven werd. Toen stierf alles. En dan komen daar die vrouwen. En die zeggen dat hij leeft. En ze zeggen, mens, waar heb je het over? Stop met die onzin. Kletspraatjes, ijdel geklap. Zo zeiden ze dat tegen die vrouwen. En Simon Petrus, ja ach Simon. Die man is natuurlijk ook helemaal in de war. En die Emmausgangers, die hebben ook niet echt heel duidelijk gezien dat hij het was. Hij heeft zichzelf niet voorgesteld. Hij was ook ineens weg. Dus het kan misschien wel een soort droom geweest zijn. Als je nou maar wil, dan kun je ook alles zien wat je wil, dat je gelooft. En zo zaten ze daar, ze wezen alles af. Geen geloof, geen hoop, geen verwachting. Treuren en wenend zitten ze daar in het donker. En gemeente, dat is nu het resultaat. Als het ongeloof de toon aangeeft. Dat taaie, hardnekkige ongeloof. Heb u daar ook last van? Ongeloof. Dat je het wel hoort. Maar dat het niet binnenkomt. Dat het afketst. Om allerlei redenen. En dan kan het vroeger anders geweest zijn. Dan kun je terugdenken aan tijden dat het geloof levend was. En krachtig. Je kunt eraan terugdenken en je kunt erover praten met deze en met die. Die discipelen zullen ongetwijfeld ook gesproken hebben met elkaar over wat ze allemaal vroeger beleefd hebben. En je kunt het op huisbezoek doen en je kunt naar een gezelschap gaan en je kunt de preken beluisteren van de beste dominees die je kan uitzoeken. Maar het helpt niks. Het helpt helemaal niks. Want zo zegt Salomo in de Prediker, een neergebogen geest, wie zal die oprichten? Niemand. De duisternis. Het gemis. Dat voert de boventoon. En gemeente, de vraag is ook in deze dienst van voorbereiding. Weten we daarvan in ons leven? Want dan is het ongeloof niet te prijzen. En dan is de twijfel niet te waarderen. En al is de treurnis en de droefenis van de discipelen te verwijten. Maar het hoort wel bij het geestelijke leven. Althans bij de gelovigen. Het leeft in het hart. Want er zijn nog zoveel restanten van die oude mens. En daarom de vraag, hebben wij die ervaring wel eens gehad? Van het op en neer. En dat je wel wil geloven, maar dat je niet kunt geloven. En aan de andere kant ook weer niet wil geloven. Is ons hart op slot? Is het duister? Zit je er nu misschien middenin? En dat de Heer je zo aantreft als hij deze ochtend spreekt. De deur op slot. Hermetisch afgesloten. En dat je niks anders kunt zeggen dan eenzaam ben ik. En ellendig. Ja, de ellende drukt mij neer. Wat moet er dan gebeuren? Hoe kan dat veranderen? Dat kan alleen, gemeente, als de Heer er zelf aan te pas komt. En daarom is het gebed van Gods kerk. Och, dat gij de hemelen scheurdet. En dat gij nederkwaamt. En dat doet de Heer ook. Hij is toch de goede herder? De herder die inderdaad geslagen is. Met het zwaard van Gods gerechtigheid. En die schapen zijn verstrooid geworden, zo hebben we de afgelopen weken gezien. Verward. Overal naartoe gevlucht. Hier zitten ze, treurend en wenend. Maar hij is de goede herder. En hij zal zijn hand tot de kleine wenden. Dat heeft hij beloofd. Daar is hij toch herder voor? En dat hebben zij zich niet waardig gemaakt. Ze hebben zich aan hem geërgerd. En ze zijn hem van hem weggelopen. Ze hebben hem allemaal in de steek gelaten. Er is er een die hem zelfs verloochend heeft met vloeken en zweren. Ik ken die mens niet. En nu zitten ze hier ongelovig. En ze sturen die vrouwen weg alsof het leugenaars waren. Alle reden voor de Heer Jezus om dat huisje maar voorbij te gaan waar deze mensen zitten. Maar ondanks wie zij zijn en ondanks wat er in hun hart is overgebleven, dat heeft zijn herdershart niet veranderd. En jongens en meisjes, terwijl ze daar zo zitten en ze weten niet hoe het kon, maar ineens, daar staat hij. De Heer Jezus hoeft niet aan te kloppen. Hij hoeft niet te vragen, jongens, laat me eens binnen. Hij is er ineens. Hij staat niet voor een gesloten deur. Maar hij komt daar binnen waar alleen maar onmogelijkheden zijn. De gemeente, dat is toch een machtige prediking. Dat detail uit deze geschiedenis. Ineens stond Jezus daar. Ze hadden niet eens de deur op een kier gezet. Er was geen verwachting meer. Ze hadden Jezus dus ook buiten gesloten. En was hij nu niet die machtige paasvorst die de dood had overwonnen en die het graf geopend had? Dan waren ze overgeleverd aan het goeddunken van hun eigen hart en aan hun eigen ongelovigheid en aan hun eigen hart. En dan waren ze eeuwig omgekomen. Maar hij kwam binnen. Zoals het altijd gaat, gemeente, daar waar het onmogelijk is. Dat begint hij al mee in de wedergeboorte, waar alles dood is. Waar een mens zich niet kan levend maken, daar verschijnt hij. Daar komt hij binnen. En dat is altijd weer zo het geval, ook na ontvangen genade. Als een mens zich weer heeft buiten gezondigd. Als het ongeloof. Alles. Alles op slot zet, dan is hij daar. Dat mag een boodschap zijn. Als wij achter die gesloten deuren zijn. En als het voor ons zo onmogelijk is. Hij is de herder. Hij is de koning. En hij breekt door alle onmogelijkheden heen. En dan gaan we naar de tweede gedachte. Hoe hij hen begroet. Hij treft hen dus aan. Terwijl ze treuren en wenen. In hun ongelovigheid. En je zou dan verwachten, mogen gemeente, dat de Heer Jezus hen gaat bestraffen, dat hij hen gaat verwijten, dat hij hen eens even goed op hun nummer zal zetten en een lesje zal leren waarom ze zich zo aan hem geërgerd hebben, waarom ze hem verlaten hebben, waarom ze hem verloochend hebben, waarom ze nu nog steeds in ongeloof daar zitten. En dat zal hij ook wel doen. De Heer gaat nooit over de zonde heen. Dat doet hij nooit. Maar daar begint hij niet mee. Hij begint met te zeggen, vrede zij uw lieden. Vrede zij uw lieden. En dat is natuurlijk aan de ene kant een gewone Joodse groet. Jonge mensen, dat is nog steeds zo. Als je in Israël over straat loopt of als iemand een Joodje begroet, dan zegt hij altijd shalom. Vrede. Hier staat het, vrede zij uw lieden. Shalom aleichem. Zo zegt de Heer Jezus daar. Het is een gewone groet. Maar toch, gemeente, uit de mond van de vredevorst klinkt het anders. Het is niet alleen maar een gewone groet. Maar hij gaat die vrede bewerken. Mijn vrede geef ik u, zo zegt hij ergens. En mijn vrede laat ik u. En dat komt hij doen, gemeente, vrede maken tussen God en mens. Dat is zijn werk geweest. God en mens, God en dat volk met elkaar verzoenen. De mens, die van nature in oorlog met God leeft. En daarom ook in oorlog met de mens, al de irritaties, al de ruzies, al de oorlogen, al het bloed vergieten. Oorlog tussen de mensen. Er is geen vrede op aarde. Ja, het kan wel een poosje zo zijn dat er geen oorlog is. En dat de wapens als het ware neergelegd worden. Maar het feit dat er geen oorlog is, betekent toch niet dat er vrede is. Vrede, de shalom in de Bijbel, dat is de volle, dat is de diepe vrede. De vrede met God, dat alles verzoend is, dat alles goed is. Vrede onderling in de mensen, zoals het in het paradijs was, voor de zondeval. Vrede met de schepping. Vrede zoals het straks zal zijn in de eeuwige heerlijkheid. Het zal alles door de vrede bloeien, waar twist en wrok verdwijnt. Nou, daar is hier in deze zaal, gemeente, weinig van te zien. Want dan staan die vrouwen daar met opgetogen gezichten. En ze zeggen, stop alsjeblieft met die kletspraatjes. En dan komt Simon Petrus aan en daar staan die Emmausgangers te vertellen. En ze geloven het niet. Nou, dan is de vrede natuurlijk ver te zoeken. Dat voelen we allemaal wel aan. Onrust, ergernis, verdriet, ongeloof. En nu komt Christus daar ook vrede maken. Daar waar geen vrede is, daar komt Hij het brengen. En dat gaat ook niet zonder slag of stoot. Ik hoop dat gemeente alle details die deze geschiedenis ons vertelt zo'n beetje kan behandelen. De tijd op de preekstoel gaat altijd snel. Maar Hij gaat vrede maken. Dat doet Hij dus tussen God en mens die met elkaar in oorlog zijn. En wat moet de Heer Jezus dan toch veel doen? Want in die mens, in dat mensenhart van nature, daar is een strijd gaande. Daar is een vijandschap. Daar is een vijandschap tegen God. En een vijandschap tegen zijn Zoon. Tegen het woord. Tegen de wet. Tegen de geboden van God. Een vijandschap ook tegen de genade van God. Want laten diegenen maar eens spreken die genade mogen kennen. Als de Heer komt met zijn genade, dan is dat armmakende genade. Wat een verzet komt daarin, want je wil niet arm zijn. Als de Heer met zijn ontgrondende genade komt, alle gronden buiten Christus gaat afsnijden. Wat een verzet komt daartegen op. Want je wil toch als een vrome zondaar zalig worden. Je wil toch, nou noemt u alle bijvoeglijke naamwoorden bij het woord zondaar maar op. Maar niet als een arme zondaar. Niet als een totaal ellendig mens. Je wil nog wat overhouden, je wil nog wat zijn, al is het je gemis. Maar je wilt nog wat hebben. Maar niet helemaal afgebroken worden. Een mens verzet zich tegen alles, niet alleen tegen de wet, maar ook tegen het evangelie. En dat zien we ook in de details van deze geschiedenis. Als de Heer Jezus daar binnenkomt, dan zien we die groet is niet genoeg. Hij staat daar, nou zijn aanwezigheid is niet genoeg. Want jongens en meisjes, zijn ze nou blij dat de Heer Jezus daar staat? Zijn ze ineens opgetogen? Hij leeft! Nou, lees maar wat er staat. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. Een geest, dachten ze. Een spook, dat hadden ze al eerder gedacht toen de Heer Jezus een keer op het water liep. Ze schreeuwden van vrees, ze dachten dat ze een spooksel, zo staat er, zagen. Daar geloofden ze dus kennelijk ook in, die discipelen. Dat is niet bijbels, maar het waren wel wijdverbreide gedachten, geesten en spoken en wat dan niet meer. Ze dachten het. En zo zien we, gemeente, de mens die strijdt niet alleen tegen de wet, maar ook tegen het evangelie. Want dit is toch evangelie? Hij leeft. Hij staat er. En hun hart verzet zich. En het ongeloof zegt, nee, dat kan niet. Het is een geest, het is een spook. Nou ziet u wel, gemeente, dat een mens, ook een discipel van Jezus, ook een kind van God, alles zou willen geloven, behalve het evangelie. Een mens wil alles geloven, behalve wat de Heer zegt. De duivel, die geloven we. En die zet bij alle woorden van God een vraagteken. Is het ook dat God gezegd heeft? En we geloven hem. Begon al in paradijs. En als hij ons komt bestrijden, dan zegt hij, je hebt helemaal geen heil bij God. En jij hebt te lang gezondigd. En je hebt te zwaar gezondigd en u hebt tegen beter weten ingezondigd. En de mens gelooft het. In je eigen hart dat geloof je. Want er komen allerlei overleggingen. De Heer Jezus zegt: wat zijt gij ontroerd? Waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? En in de goede editie van uw Bijbelgemeente ziet u dan, als het goed is, het woordje zulke schuin gedrukt staan. Dat betekent dat het in het Grieks er niet staat. Dat hebben de vertalers ter verduidelijking erbij gezet. Maar letterlijk staat er: waarom klimmen er overleggingen in uw harten? Allerlei gedachten. Waarom ben je zo ontdaan? Hij verwijt het hen. Want ze geloven alles. Behalve de waarheid. Ze geloven de leugens. Ze gaan op hun hart af. Ze gaan op de duivel af. En daarom moet de Heer Jezus nog meer doen dan alleen maar er zijn. Hij moet nog meer doen dan alleen maar begroeten. Dan gaat hij hen ook bestraffen. Ja, dat hoort ook bij het onderwijs van de Heer Jezus. Het woord bestraffen staat er dan hier niet, maar in Marcus wel. Hij bestrafte hen vanwege hun ongelovigheid. Maar hij zegt het wel hier ook. Wat zijt ge ontroerd? Waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Dat is een bestraffing. Dat hoort ook bij het onderwijs van de Heer, ook aan zijn kerk. Je bent niet alleen maar iemand die zorg nodig heeft, maar je hebt ook straf nodig. Je moet ook gekastijd worden. Hij bestraft het ongeloof. Maar dat niet alleen. Want ik zei al eerder, in die bestraffing, daar zit toch een ondertoon van liefde, van vriendelijkheid. Daar klopt zijn herdershart. Hij gaat zijn hand tot de kleine wenden en dat doet hij als hij, en als de derde gedachte, gaat vertroosten. Vertroosten. Hij doet iets, gemeente, mag ik het zo zeggen, om hen het geloven gemakkelijker te maken. Of misschien beter gezegd, om hun zwakke, het was bijna niks meer het geloof, maar er moet toch nog iets geweest zijn, om hun zwakke en dat aangevochten geloof te versterken. En hoe doet hij dat? Hij doet iets waarbij ze hun zintuigen mogen gaan gebruiken. Onze zintuigen, gemeente, jongens en meisjes, we hebben zintuigen van God gekregen. Waarmee we kunnen zien, waarmee we kunnen horen, waarmee we kunnen voelen, waarmee we kunnen proeven. En die zintuigen, daar gaat de Heer Jezus gebruik van maken. En dan zegt hij in vers 39... ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Dus het zijn dingen waarmee hij hen wil overtuigen. Tast mij aan en ziet, want de geest heeft geen vlees en benen gelijk gij ziet dat ik heb. Ze mogen dus kijken. Hij laat hen zijn handen zien. En hij laat hen zijn voet zien, zijn voeten. En hij zegt, jullie krijgen zelfs permissie om mij aan te raken. Raak me maar aan. Tast mij aan. Ze mogen hun vingers in die littekens leggen. Ze mogen voelen in zijn zij. Ze mogen voelen aan zijn voeten. Om hen te overtuigen, ik ben het zelf. Ik ben jullie meester. Ik ben het die gekruisigd is. En dan moeten we er echt op letten, gemeente, dat het hier zo vaak staat in de tekst. Het woordje ziet. Vers 39, ziet mijn handen en mijn voeten. Want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet. Een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. Zien. Met je ogen, met je lichamelijke ogen. En dan ook zien, en dat is dan natuurlijk de diepte, ziet mijn handen. Naar de handen van de Heer Jezus kijken. En wat was er nou met die handen van de Heer Jezus, jongens en meisjes? Ik heb het eigenlijk al gezegd. Waarom kunnen die discipelen nou zien dat het zijn handen zijn? Nou, ze zien in die handen de tekenen van de kruisiging. Het zijn echt zijn handen. En nou begint er iets in hun hart te veranderen. Ze kunnen er eigenlijk niet meer omheen. Het moet wel zo zijn. Ze beginnen te beseffen, die daar voor hen staat, dat moet die zijn. Het is hun meester. Maar dan gaat de tekst nog weer verder. In vers 41. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden. Nu komt het eigenlijke probleem aan de orde. Nu zouden ze willen geloven, maar ze kunnen het niet. De onmacht. Het is zo onbevattelijk. Jezus, hij is toch gestorven? Hij ligt toch in het graf? Dit kan toch niet? Het begint hen te duizelen, kunnen we zeggen. Ze willen geloven, maar ze kunnen het niet. Het is gewoon te groot. En dan moet hij nog meer gaan doen. En dat valt allemaal buiten de tekst, gemeente. Dat is weer een preek op zich. Dat kan misschien nog wel eens een keer, maar dan gaat hij nog voor hun ogen wat eten. En dan gaat hij de schriften openen en dan opent hij ook nog hun verstand. U ziet, er moeten allemaal stappen genomen worden. Het is een hele weg om deze discipelen in hun ongeloof te overtuigen. Ze zijn zomaar niet daar waar dan Johannes op wijst, of Marcus, een van die twee, die zegt, en ze werden verblijd als ze de Heere zagen. Nou, dat is echt niet zomaar geweest. Er was eens vrees, er was ongeloof, onwil, onmacht. En dat moet hij allemaal gaan overwinnen door al die stappen. En de les, gemeente, dat is, ik hoop dat u dat ziet, dat er gewoonlijk een hele weg nodig is om een mens te overtuigen en te overreden en te doen geloven. Natuurlijk kan de Heer dat in één moment geven. Er zijn mensen die heel korte tijd veel hebben geleerd, de moordenaar aan het kruis enzovoorts. Maar gewoonlijk, dan gaat de Heer daar een hele weg voor. Soms jarenlang duurt dat. Om tot echt geestelijk inzicht te komen in de schriften, dat gebeurt echt niet van het een op het andere moment. Dat zijn maar uitzonderingen. De zonder gerechtigheid, gemeente, die staat echt niet van het een op het andere ogenblik op 12 uur hoog aan de hemel. Nee, die gaat aan de kimmen staan, zo zegt Zacharias. Dat licht, dat gaat langzaam op in je leven. Dat is een heel proces. En dat is vanwege het ongeloof. Dat is de grote oorzaak en daar moeten we echt de vinger bij blijven leggen. Dat verwijt de Heer Jezus hen, toch hun ongelovigheid en de hardigheid van hun hart. Daarom heeft hij zoveel moeite. Daarom verzucht hij het wel eens, ook tijdens zijn omwandeling op aarde. O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hij heeft zo'n werk aan zijn kerk. Om al die restanten van die oude mens te overwinnen. En wat ongeloof de kop in te drukken. En om die zonden uit hun leven weg te krijgen. En hij moet dat doen. Dat kunnen ze zelf niet. Hij moet dat doen. Hij moet zelf komen. Hij moet zelf spreken. Hij moet zelf hun verstand openen. Hij moet zelf hun hart binnendringen. Hij moet het steeds opnieuw doen. Want de mens, ook na ontvangen genade, heeft geen enkele mogelijkheid om nog maar enige gelovige gedachten te hebben. En nogmaals, gemeente, dat is geen gebrek. Laat ons alsjeblieft niet gaan verontschuldigen. Ja, ach, het is een geschonken geloof en ik kan er ook niks aan doen. Nee, je kunt er wel wat aan doen. Want God verwijt het je. Je gaat ook nooit verloren vanwege je zonde. Daar is genade voor, maar je gaat verloren vanwege je ongeloof. Daarom kon het volk Israël Kanaan niet binnenkomen. En laat u dat nooit door iets anders uit handen nemen. Het is schuld. Maar wat een goedheid, gemeente, wat een genade. Wat een genade is het dat die goede herder toch zijn schapen opzoekt die hem verlaten hadden, die zich aan hem geërgerd hadden, die hem verloochend hadden, ongelovig, harde harten. Hij geeft nou iets om dat zwakke, dat aangevochten geloof te versterken. En dat is vandaag de dag nog zo. Onze geloofsbelijdenis, artikel 33, die zegt dat de Heere vanwege de ongelovigheid, ik bedoel de grovigheid des harten, sacramenten heeft ingesteld. De grovigheid en de zwakheid, daar staat het er. Daarom heeft hij het avondmaal gegeven. Doet hij een appel op de zintuigen. Mogen ze zien. Mogen ze tasten. Mogen ze aanpakken. Mogen ze zelfs proeven. Mogen ze smaken. Hoe goed God is voor een slecht mens. En dan komt de vraag, gemeente, bij dat zien, bij dat avondmaal, bij dat teken. Hoe waarderen wij nu die tekenen? Als hij zijn handen laat zien, als hij dat brood laat verbreken en daarmee zegt, zo is mijn lichaam verbroken, als hij die wijn laat vergieten en zegt, zo is mijn bloed vergoten, dan komt de vraag naar ons allemaal, hebben wij gezien waarom dat nou moest gebeuren? Waarom zijn lichaam verbroken werd? Hebben wij gezien waarom zijn handen doorboord moesten worden en zijn voeten? Hebben wij gezien waarom dat bloed vergoten is? Gemeente, in alle liefde. Maar wij hebben die tekenen niet nodig om een beetje ontroerd te raken. En iets aandoenlijks te doen. Dat appelleert aan onze religieuze behoeften. Ik denk in dat opzicht dat mensen ook wel eens te vroeg aan het avondmaal kunnen gaan. En dan zal ik niet zeggen dat mensen niet een beginnende genade kennen, maar dat we soms te snel aan kunnen gaan met wat ontroeringen. Terwijl we eigenlijk nog geen of weinig weet hebben met de vraag, waarom moest hij nou zo lijden? Waarom zijn die handen doorboord? Waarom is zijn lichaam verbroken en zijn bloed vergoten? Want het gaat in het avondmaal, gemeente, om de gedachtenis aan de betaling van onze schuld. Aan de straf die op hem was gelegd. Dat is de gedachtenis. Dat maakt het hart van zo'n avondmaalganger bezwaard en verslagen. Vanwege de zonde, vanwege de zwakheid. Nou, dat is de vraag, gemeente. Willen we nu echt getroost aan het avondmaal kunnen zijn? Kijk, je kunt er natuurlijk aan gaan zitten, ook als beleidend lid. En nogmaals, gemeente, ik bedoel dat echt liefdevolle. Ik bedoel echt niemand voor het hoofd te stoten of hard weg te stoten, helemaal niet. Maar het gaat er toch om, kan Jezus mij nou een bezoek brengen? De Heer Jezus is niet verschenen aan de fariseeën met zijn handen. En die dachten ook dat ze heel wat waren en heel wat hadden. Hij is niet verschenen aan de wereld. Hij is niet verschenen aan de Romeinen, niet aan de Grieken. Aan zijn arme kerk. Midden in hun zonde en hun ongelovigheid, dat zeker. Hij bestraft hen, absoluut. Maar het waren toch mensen die met Jezus geweest waren. Die enigszins kennis hadden gekregen aan waartoe hij gekomen was. Al was het beneveld en dan moest het allemaal nog een plek krijgen. Maar hier, gemeente, draait het om. Hier valt de scheiding tussen ware gelovigen en schijngelovigen. Beseffen wij waarom Jezus die zo zware strijd moest strijden. Waarom hij die dood moest ingaan. Waarom hij dat graf moest ingaan. De bijna christen, de schijngelovige, ja, die houdt zich op de been met wat religieuze gevoelens. Die komt misschien met wat redeneringen aan de tafel. Terwijl hij geen zicht heeft op de tekenen. Geen zicht heeft op het lijden. En het waarom van dat alles. Wacht dan op de Heere. Vraag om meerdere genade. Kom niet aan op alleen een gevoel. Een vraag om kennis, om datgene wat de Heer ook bij zijn kerk doet, dat hij verstand opent, dat ze de schriften gaan verstaan. Met name als het gaat om de betaling van de schuld. De verlossing van de zonde. Maar als er dan van die arme zondaren zijn, die het leven in zichzelf niet meer kunnen houden. Als er dan zijn die treuren en wenen vanwege hun zonden en vanwege hun zwakheden. Vanwege hun ongelovigheid. Vanwege het feit dat ze zo op slot zitten. Maar die toch niet mogen ontkennen dat de Heer Jezus zo noodzakelijk voor hen is. Dat er zoveel schoonheid van hen uitgaat. Dan zegt deze herder: ziet. Ziet mijn handen. Ziet mijn voeten. Ziet hoe de genade Gods verschenen is in dat verbroken brood en in die gebroken wijn, in die vergoten wijn. Kijk nou eens, Levi, Simon Petrus, Johannes, kijk nou eens. Dit zijn mijn handen. Ik deed dit voor u. Arme zondaar in Barendrecht. Of waar u ook vandaan komt, of waar u ook bent op dit moment. Die met een bezwaard en een verslagen hart in uw huis zit, in de kerk zit, met al je strijd, met al je vragen, met al je moeite. Ziet mijn handen. Ziet mijn voeten. Op deze wijze maakt Jezus vrede. Vrede, zei uw lieden. Vrede door het bloed van mijn kruis. En zou je dan niet, arme zondaar, met al je onmogelijkheden, met al je vragen, met al je twijfels, nou eens aan die tafel plaatsnemen en daar te belijden dat je midden in de dood ligt? En zou je dan niet eens kijken naar dat gebroken brood en kijken naar die wijn die vergoten wordt? Daarin vestigt hij de aandacht op zijn lijden, op zijn sterven, op zijn genade. En die genade, die is genoeg. Amen.
Thank you.
dankzegging en gebed. Heere, dat die vrede, die volle vrede, eens geproefd en gesmaakt mag worden. En dat we hier daar het eerste van mogen zouden ontvangen. Vrede tussen het hart en tussen u. Vrede onderling. Heere, dat kunt u alleen bewerken. Wij mensen zijn niet zo vredig ingesteld. Niet tegen u en niet tegen elkaar. Maar Heere, u hebt gezegd, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Heere, zou u dat willen geven en dat we met deze prediking tot onszelf mogen inkeren. De man op de kansel, de kerkraad, de gemeente, hier of thuis. Heere, breng u ons alstublieft een bezoek. En geef dat uw geest mag doordringen door alle mogelijkheden heen. Vergeeft u genadig het verkeerde, het zondige dat bij ons was. En met ons deze dag. Breng ons ook vanmiddag weer bijeen. Als er twee kinderen gedood zullen worden. De een binnen de dienst. En de ander, Ongard van Tilburg, na de dienst in een besloten bijeenkomst. Heer, u weet wat dat ook voor hen betekent, voor de ouders. En in bijzonder ook voor Ongard zelf. Met alles wat hij in zijn jonge leventje al meegemaakt heeft. Heer, wil hem rust geven. Geef, Heer, dat die doop in het leven van deze beide kinderen, ja, in het leven van al onze kinderen, betekenis mag hebben. Ook dat is weer zo'n teken waarmee u zegt, ziet. Ziet mijn handen, ziet mijn voeten. Geef, Heer, dat het zijn uitwerking mag hebben. Vervul genadig de beloften. Wees ook met de kinderen van de zondagsschool. Geef ook hen alles wat nodig is met hun de leiding. Dat ook zij zich weer met het paasevangelie, ook vanuit het boek Daniël, mogen laten onderwijzen. Hoor ons gebed, Heren. En dat kan alleen uit genade. Want er is niets in ons waarom u ons zou horen. Maar doe het om Jezus wil. Amen. Psalm 48, vers 4 en 6 zingen wij tot slot. Wij, o verheve majesteit, gedenken uw weldadigheid. En want deze God is onze God. 4 en 6 van 48. Ontvang met een binnend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.